Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Tanks en raketten door de straat afgelopen maandag en marcherende soldaten voor de grote dag. Met als hoogtepunt een historische, misschien wel revolutionaire toespraak in een zaaltje in Maastricht.
Een heel warm applaus voor onze minister Wopke Hoekstra.
Dames en heren, we hebben te maken met een krachtmeting tussen democratie en autocratie. Alleen in veel meer geopolitiek Europa kan Rusland in toom houden. En alleen in geopolitiek Europa is opgewassen tegen een economische grootmacht als China.
Een hartstochtelijk pleidooi voor meer Europa van voormalig Dr. No. Het lijkt wel of ik hier Verhofstadt hoor, zei een verbaasde presentator van de Vlaamse VRT. Op zoek naar de nieuwe wereldorde, in Den Haag dit keer, bij Boekenstein en de Wijk. Met Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Maar dat had u vast al geraden. Onze gast is Sofie in het Veld, Europarlementariër voor D66... en vanuit Brussel een vaste criticus van het Haagse navelstaren. Welkom.
Hallo.
Sofie, zat jij maandag ook naar de verkeerde toespraak te kijken?
Nou, ik heb ze beide niet gezien, maar
gelezen
wel over teruggehoord. En inderdaad, die van Wopke Hoekstra bevatte een hoop meer nieuws en verbazends dan die van Poetin. Kijk, ik vind het zeer verheugend om te zien dat Europa ineens weer helemaal bovenaan de agenda staat en hot is.
Ja. Nou ja, het leuke is natuurlijk van die twee speeches, is dat die van Poetin, daar stond geen nieuws in, maar dat was het grote nieuws. En bij Hoekstra, daar zat nieuws in, maar dat was weer geen groot nieuws. Dus ja,
Goed. Het is toch wel opgepakt. Mensen praten er wel over. En zoals ik zei, ik vind het verheugend. Het getuigt van groot
voortschrijdend
inzicht. En de laatste pakweg twee decennia of zo was het in ons hoekje van het pro-Europese hoekje van het politieke spectrum was het zeer eenzaam. En het begint hier nu zeer gezellig te worden. Ja, iedereen komt deze kant op.
Ja. Ja. Arend-Jan, het zijn natuurlijk opmerkelijke teksten van Hoekstra, maar ik hoorde ook voor de Oekraïne-oorlog al wat meer pro-Europese geluiden uit Den Haag, ook van CDA en VVD. Dat zie je ook terug in het regeerakkoord. Wat is daar aan de hand?
Mark Rutte heeft mij laatst opgebiecht dat hij in het weekend naar Boekenstein en de Wijk luistert.
Ah.
Dus waarschijnlijk hebben gewoon een gigantische invloed erop. En jij ook, Hugo. Nee, maar het is ook een beetje zo. Kijk, de Oekraïne-oorlog betekent natuurlijk dat een doldrieste baas in het Kremlin zit. Hè? Nou, we hebben ook iemand, Xi, die ook niet helemaal gezellig is. En we hebben met de Republikeinen een probleem dat Amerika over 2,5 jaar zou kunnen wegvallen. Nou, dan is, of je nou voor of tegen Europa bent, dan zou ik zeggen, dan zou ik maar meer gaan
zetten. Moeten we het er maar mee doen.
Ja, die logica die is eigenlijk zo logisch.
Het is wel heel opmerkelijk, hè, dat we nu dus die enorme samenwerking hebben met de Verenigde Staten. En tegelijkertijd wordt er gepleit voor versterking van de Europese defensie. Ja. Wat je zou verwachten in zo'n situatie, dat nou juist mensen zouden zeggen van, dat is nu niet nodig, want kijk, we gaan ontzettend goed met Amerika. Sophie?
Nou, ik denk dat mensen zich ook wel herinneren dat er voor Biden iemand anders in het Witte Huis zat. Dat ze ook zien dat die meneer misschien wel weer terugkomt, of een vergelijkbaar iemand. En het is al heel lang duidelijk, ook voor Trump, dat Amerika op een andere manier naar de wereld kijkt dan vroeger. En dat Europa, zoals Merkel zei, zijn eigen broek moet ophouden. En ik denk dat het feit dat er nu een oorlog zo dichtbij is en zo zichtbaar, dat dat voor mensen heel duidelijk maakt dat er iets moet. Maar Ik moet wel zeggen, er wordt al wel heel lang gepraat over gemeenschappelijke defensie. En wat dat betreft denk ik, ja, er wordt nu in het licht van die oorlog wordt er nog meer over gepraat. Maar misschien dat we zo langzamerhand ook eens een keer stappen zouden moeten nemen. En echt zorgen dat er iets nu op poten gezet gaat worden. Een Europese defensiemacht.
Hij zegt er iets over, hè? Onze minister van Buitenlandse Zaken. Namelijk dat we vaart moeten maken met een Europees hoofdkwartier. Dat we meer moeten investeren in defensie in algemene zin. Nou ja, dat geloof ik dan wel.
Hij luistert echt naar ons.
Dat gaat gebeuren. Maar ook dat die interventiemacht waarover wordt gesproken, die 5000 man, dat daar wat meer mee moet gebeuren. Dus vond dat hij nog wel een paar stappen verder mocht gaan.
De Europese Veiligheidsraad ook, hè?
Ja, exact. Dus, maar ja, op zich is dat wel oké.
Al die plannen, die liggen er al een hele tijd. Alleen, het wordt wel tijd dat we stappen gaan nemen. En anders dan blijf je erover praten. En ik zou zeggen, hebben we nu een oorlog op onze grens? Als niet nu, wanneer dan wel?
Ja.
En ik denk dat wat er gebeurt, hè, je hebt de oorlog in Oekraïne, maar die oorlog is eigenlijk ook een soort symptoom, een soort uiting van tektonische verschuivingen in de geopolitiek. Hè. Eigenlijk worden de kaarten opnieuw geschud. Dus Europa heeft er ook belang bij dat Oekraïne dit niet verliest. Omdat het ook gaat over onze toekomstige verhoudingen met Rusland, met de VS, met China. En dat moet je moet wel in de gaten houden. Niet alleen maar wat gebeurt er nu en we moeten die oorlog stoppen omdat er heel veel menselijk leed is. Maar ook wat zijn straks de machtsverhoudingen.
Zeker.
Maar daar heb ik een vraag voor je. Ik ben het met je eens hoor. Maar wat ik heel lastig vind is, heel vaak wordt het dan geframed van dat het is een strijd tussen democratieën en autocratie. Dat deed Wopke ook. Hè? Net zoals overigens Maxime Verhagen ook naar de mensenrechten ging. Zo'n soort constante in de Nederlands buitenlandse politiek. Hè? Nou, daar zal jij ook wel achter kunnen scharen. Maar mijn probleem is een beetje dit. Ik ben het niet mee oneens, maar het is een minderheid van mensen in de wereld die in een democratisch land wonen. En als we veel problemen met Rusland hebben, dan ben je ook een beetje gedwongen om met die Chinezen een beetje te dansen. Begrijp je wat ik bedoel? Van, je kunt je dus in een wereld waarin je de minderheid bent, namelijk de democratie, en je wil tegenstand bieden tegen Poetin op de lange termijn, dat betekent dat je ook niet alles met China meer kan doen. Dan moet je het dan misschien toch een beetje toenadering tot. En dan is het niet zo handig.
Nee, maar ik denk dat Europa zich ook moet afvragen van hoe zorgen wij dat wij in de best mogelijke, de sterkst mogelijke positie zijn. Want ja, natuurlijk moet je. We zullen straks ook weer. Rusland blijft onze buur. Dus je zal op een gegeven moment, ook na die oorlog, heb je daar betrekkingen mee. En natuurlijk, handel en al die dingen, open contacten, die zijn in ieders belang. Alleen Europa moet denken over hoe komen we in de sterkst mogelijke onderhandelingspositie. En daarbij denk ik dat er twee dingen belangrijk zijn op dit moment. Eén is, wat ze noemen verdieping van de Europese integratie. Dat is nu echt gewoon heel dringend nodig. En ik vind dan ook die werktuigelijke afwijzing van, daar moet je het niet over hebben, institutionele zaken. Nee, daar moeten we het heel erg over hebben. Hoe maken we Europa slagvaardiger? En het tweede is, ik denk dat we ook niet zo ontzettend veel koudwatervrees moeten hebben voor de discussie over uitbreiding. Dat je nu gewoon moet zeggen, je moet een strategie hebben waarbij je zegt, Oekraïne, Moldavië, Georgië, Westelijke Balkan, daar gaan we nu één strategie voor maken, hoe die gaan toetreden. En dan moet je ook kijken naar een ander toetredingsproces. Want tegen die mensen zeggen van, gaan jullie eerst maar eens even 20 jaar hervormen en dan zullen we daarna eens een keer de zaak opnieuw bekijken. Ja,
er komen nu geen politieke reden om het te doen. Maar kijk, dus Clinton in de jaren 90, die wilde de NAVO uitbreiden, omdat daarmee het verbond van democratische landen zou toenemen en daardoor stabiliteit zou ontstaan. Dat is ook gedeeltelijk, is dat ook inderdaad gelukt in Europa. Je had er moeten niet aan denken dat die uitbreidingen er niet waren geweest. Dan hadden we gewoon één grote Oekraïne aan de Duitse grens gehad. Maar toch nog even op dat punt van Arend Jan. Ik weet niet of ik nou zo ongelooflijk gelukkig ben met die tegenstelling die nu gecreëerd wordt tussen die democratie en autocratieën. Het is ook zo dat Rusland een autocratie is en wij democratie zijn. Maar toen puntje bij paaltje kwam, toen ging Biden wel naar Saoedi-Arabië en God beter het, naar Venezuela. Ja. Om daar deals te sluiten, om ervoor te zorgen dat onze energievoorziening op peil blijft. En dat is ook, dat onderstreept ook het punt van Arend Jan. Je kunt ook in de internationale betrekking niet te kieskeurig zijn. Dus ik denk dat het niet heel erg verstandig is om dit te framen als democratieën tegen autocratieën. Want daarmee, weet je, je eigenlijk verpak je de koude oorlogsretoriek op een nieuwe manier. Ik ben daar niet zo blij mee met dit wij-zij denken.
Maar dit was Wopke's speech, hè? Niet mijne. Maar,
daar hebben we het ook over Wopke's speech.
Kijk, maar er zitten twee dingen in wat je zegt. Allereerst nu door die oorlog zijn we ineens aangewezen en door de sancties zijn we ineens aangewezen op andere verstrekkers van fossiele brandstoffen. En dat zijn ook niet echt modeldemocratieën. Nee. Maar soms heeft het ook wel eens zin om te luisteren naar mensen. Want er zijn mensen die al heel lang zeggen, die waarschuwen, word niet afhankelijk van Rusland. Hè, bouw die afhankelijkheid af.
Och, dat doen wij al nog maar 20 jaar, hoor.
Is dat, ja. Jawel, maar die afhankelijkheid is gegroeid in de loop van de jaren. Ja. Als er al veel eerder was actie ondernomen op die mensen die zeer terecht hebben gewaarschuwd, dan zaten we nu niet in deze situatie. Dat is het eerste. En het tweede, het gaat mij niet over dat je landen moet gaan indelen of grootmachten moet gaan indelen in wat voor democratie of autocratie ze zijn.
Het gaat om gelijkgestemde landen. Daar zitten ook landen bij die mogelijkerwijs niet zo democratisch zijn. Maar het woord gelijkgestemd is eigenlijk een veel beter.
Er is een verschil tussen handel drijven met landen of om andere redenen min of meer gedwongen zijn tot samenwerking of overeenstemming. Omdat we nu één keer met z'n allen op één planeet leven en je er niet helemaal onderuit komt. Of dat je zegt, ik maak me daar afhankelijk van. Of ik maal eigenlijk verder niet om waarden. Kijk, wij geven wel om waarden. Mm-hmm. En die kunnen we het beste verdedigen en het beste uitdragen als we een hele krachtige Europese Unie hebben. En ik denk dat de Europese Unie zich nu moet gaan realiseren dat wij eigenlijk ons in een rol aan het bevinden zijn. Dat begint nu te groeien van een geopolitieke macht. Ja, dat zijn we helemaal niet gewend. We reguleren de markt en zo. Mm-hmm. En dan hebben we nog wat andere wetten en verdragen. En voor de rest zorgen de Amerikanen voor ons. Dat is nog heel erg de mindset. Ja. Maar iedereen die kijkt nu naar ons en ziet ons als een geopolitieke macht. En ik denk dat we het beste onze eigen kwaliteit van leven kunnen waarborgen, maar ook het beste onze eigen waarden kunnen uitdragen en onze belangen kunnen behartigen. Als die Europese Unie nu heel snel verdiept, verder integreert en uitbreidt.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein aan de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Abonneer je op de podcast en krijg ook onze dagelijkse updates. Mijn naam is Hugo Reitsma en onze gast is D66-Europarlementariër Sophie In het Veld. En Sophie, mag ik je eventjes terugnemen naar die Nederlandse positie? Want wordt in Brussel ook echt opgemerkt dat er nu een ander geluid uit Den Haag komt? En niet alleen in woorden, maar ook in daden, in posities?
Zeker, dat wordt gezien. En ik ben toch ook wel tevreden, zal ik maar zeggen, dat de D66-inbreng in de coalitie vrucht afwerpt en zichtbaar is. Het is natuurlijk wel zo, dat geldt voor alle landen, dat als je een keer een reputatie hebt, dan eilt dat altijd nog wel een beetje na. Dus het is niet zo dat omdat je twee keer dan mee weer
en zo, Dr. No, ja, voet op de rem.
Er is toch altijd wel zeker.
Die hele relatie met het zuiden, hebben jullie wel het gevoel, wat voor gevoel heb je daarbij?
Daar zijn wonden geslagen, echt wonden. Dat heeft mensen geraakt. Zeker de opmerking, hè, toen het ging over de begrotingsonderhandelingen midden in de COVID-crisis. Mm-hmm. Ja, dat heeft echt mensen heel diep geraakt. Maar Uiteindelijk weten ze ook wel, we zitten met z'n allen in die ene Unie. Je ziet ook nu dat mensen zich meer weer bewust worden van Europa. Niet alleen maar vanwege die oorlog, COVID, klimaatcrisis, maar ook bijvoorbeeld de inflatie. Er zijn natuurlijk mensen zien van, ja, oh ja, wacht even. Daarvoor zitten we met z'n allen in die club, omdat we samen
wordt zo'n revolutionaire speech van Hoekstra opgemerkt in het zuiden, in Italië, in Portugal, in Spanje, de landen die zich de meest gesolveerd hebben gevoeld?
Nou, ik heb het nog niet op de voorpagina van La Repubblica zien staan of zo. Maar kijk, dit soort dingen, het gaat ook niet zozeer om een speech. Het gaat om hoe stelt Nederland zich op als er ergens onderhandeld moet worden. Of een van de dingen die mij opviel en die zeker andere mensen ook opgevallen is dat je had die Europese conferentie over de toekomst van Europa. En die hebben zich uitgesproken voor verdragswijzigingen. Het Europees Parlement ook. En daar kwam meteen een reactie op van een lijstje lidstaten, regeringen die meteen zeiden van gaan we niet doen. Daar stond Nederland niet bij.
Nee.
En dat is een verandering. Want dat was een jaar geleden namelijk wel zo. Toen stond Nederland er wel bij. Dus je ziet echt wel dat er een andere wind waait. En het zit er meer in dat soort dingen. Of als er straks over mensen zien. Ik begin ook wel te zien dat bijvoorbeeld als het gaat over, ik noem wat, die sancties voor Rusland, dat Nederland zich constructief opstelt. En natuurlijk is er nog steeds wel kritiek en argwaan. Maar beetje bij beetje, het is wat ze zeggen, vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Dat geldt in Europa ook.
Ja. Hey Sophie, dat was geen blokkerende minderheid, die 13 landen. Klopt dat? Denemarken, Zweden, Oost-Europese landen.
Ja, moet je even uitleggen wat dat ook weer was. Want ik heb het alweer vergeten, Jan.
Dat betekent dus dat je dan
besluit. Nee, ik bedoel, waar heb je het over? Over die 13 landen.
Het ging over de vraag. Die 13 landen zeiden van, we willen geen verdragswijziging gaan doen.
Ja.
En die hebben toen een brief geschreven. En Sophie zegt terecht, daar stond Nederland dus niet onder. Terwijl we dus een jaar geleden waren we geloof ik nog tegen verdragswijziging. Omdat het namelijk met referenda gepaard gaat. Hè. Waren die 13 landen nou een blokkerende minderheid of niet?
Ik heb het niet geteld, maar dat maakt ook eigenlijk niet zoveel uit. Want uiteindelijk voor een verdragswijziging heb je unanimiteit nodig. Hè? Alle lidstaten moeten instemmen. Ja. Dus we zijn daar nog lang niet. En ik denk ook eerlijk gezegd dat er... ik vind dat we verdragswijziging nodig hebben. Maar ook zonder verdragswijziging kunnen we heel veel doen. En de verdragswijziging gaat sowieso heel lang duren. Dus laten we ook gebruiken wat er nu is.
En hoe kunnen we welke stappen kunnen we zetten zonder verdragswijziging?
Er zijn een aantal. Nou, een van de zeer concrete dingen die volgens mij heel erg veel zou veranderen aan de manier waarop de Europese Unie functioneert, is het verkleinen van de Europese Commissie. Nu is het aantal eurocommissarissen gelijk aan het aantal lidstaten. En komt er ook uit elke lidstaat één eurocommissaris. En je ziet dat die Europese Commissie daardoor eigenlijk met handen en voeten zich geketend heeft aan de Europese Raad van Regeringsleiders. En eigenlijk ook de nationale regeringen niet zo voor de voeten durft te lopen. Ze durven niet in te grijpen als de regeringen zich niet aan de regels houden. En dat is een slechte zaak. Er staat nu al in de verdragen dat de Europese Commissie een aantal leden heeft dat 2/3 is van het aantal lidstaten. Dus dat zou nu 18 zijn en geen 27 meer. En daarmee zou die commissie veel onafhankelijker worden. En dat kan eigenlijk gebeuren door een besluit van die Europese regeringsleiders. Weliswaar weer met unanimiteit, maar dat kan. Dan hoef je niet het hele verdrag te wijzigen. Maar het hangt dus allemaal op politieke wil. Daarnaast denk ik dat wat er nu voor ligt, dat er bijvoorbeeld Europese kieslijsten komen bij de Europese verkiezingen. Het is nog maar een heel bescheiden voorstel. Het gaat dan om 28 zetels. Van in totaal zouden het er dan 733 zijn. Maar dat zou echt een verschil gaan maken. Wat ook een verschil maakt is dat het Europees Parlement, waar ik in zit, zich veel meer moet gaan opstellen als echte democratische waakhond. Hè. We zijn op dit moment heel erg goed als wetgever. We maken veel wetten, goede kwaliteit. Maar democratische waakhond, daar is het parlement nog te zwak. En ook dat heeft te maken met hoe de Europese Commissie en de regeringsleiders eigenlijk een beetje één clubje vormen. En dat is slecht voor de democratie.
Dit zijn toch ook van die zaken die allemaal in dat burgerpanel naar voren zijn gekomen. Wat vind jij nou de meest interessante die daaruit naar voren is gekomen? Van je denkt, nou god, daar heb ik nou echt helemaal nog nooit over nagedacht.
Nou, heel veel van die voorstellen, want het waren er geloof ik 50 of zo. Ja. Heel veel van die dingen zijn natuurlijk niet nieuw. Niet maar nieuw. Wat interessant is dat je ziet, zoals wel vaker, dat de burgers zelf veel meer vooruitgang willen, veel meer verandering willen dan regeringen. Dat zie je eigenlijk zie je dat heel vaak gebeuren. Heel ander voorbeeld, maar bijvoorbeeld in Ierland, waar ze heel lang abortuswetgeving en het homohuwelijk hebben tegengehouden op politiek niveau. Want ze dachten, nou, daar zijn de mensen nog niet aan toe. Toen zijn er referenda gehouden en dan was er een hele dikke meerderheid voor. Dus je ziet dat de regeringen dan een beetje eigenlijk achterlopen. En ik denk dat ook hier zo is. Dat je ziet dat die burgers die zeggen, wij willen verandering, wij willen een verdragswijziging, wij willen een sterkere Europese Unie. En dat regeringsleiders zeggen, nou, een beetje zuinigjes, gaan we even niet doen.
Misschien ook nog eventjes te noemen, afgelopen maandag, de grote feestdag, hè, de Dag van Europa, toen kwamen ook Scholz en Macron weer bij elkaar. Hoe gaat het met die Frans-Duitse as en wat zitten die allemaal op te broeden?
Volgens mij gaat het prima met die Frans-Duitse as. Macron is natuurlijk een uitgesproken pro-Europese leider en ook zeer die wil initiatieven nemen. De nieuwe Duitse regering, het is niet alleen maar Scholz, maar die zit duidelijk ook op een hele andere golflengte dan Merkel. Hè. Eigenlijk heeft Merkel toch heel vaak die dacht, nou weet je wat, vooral niet te snel gaan, een beetje op de rem staan, geen experimenten. En je ziet dat deze regering ook in een ander
tijdsgevecht,
in een andere context. Dat die veel meer actie willen, willen veel meer verandering, die willen veel meer met Europa. Dus ik denk dat daar een enorme dynamiek zit. Dan heb je Draghi nog in Italië. De Spaanse regering die worstelt wat meer in eigen land. Maar er zit heel veel dynamiek in. Ik zie ook dat in Oost-Europa, midden- en Oost-Europa, dat daar zijn een aantal verkiezingen geweest. Die ook regeringen aan de macht hebben gebracht die veel pro-Europeeser zijn. En in ieder geval minder autocratisch.
Slovenië,
maar dus het is een nogal hardrijdende Europese trein, ja, waar Den Haag nu, nadat ze de voet van de rem hebben gehaald, op moet.
Waar ik nu echt met grotere belangstelling naar kijk, en daarom maakte ik zo net ook even een punt van die hele discussie door Wopke Hoekstra ook eens aangezwengeld in zijn roemruchte reden van krachtmeten tussen democratie en autocratie, dat is wel het Amerikaanse verhaal. Hè? Ja. Dat is iets wat je veel minder hoort in Europa. En als ik gewoon nu kijk wat de Amerikanen in Oekraïne aan het doen zijn, ook met de nieuwe Land Lease Act, waarmee ze dus miljarden, tientallen miljarden in dat land pompen aan wapensteun en gewoon echt willen winnen en Rusland willen verzwakken, zie ik dus dat Scholz en Macron samen hebben gezegd, wij willen streven naar een wapen, een staakt-het-vuren. En wat ik nu wel zie, en Sophie, ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt, maar ik zie wel een schisma ontstaan in de transatlantische wereld op dit gebied. Hè. Gewoon verschillende visies over hoe we hiermee omgaan en hoe we met onze veiligheid moeten omgaan. Zie je dat ook?
Ja, nou, schisma is misschien een beetje sterk uitgedrukt, maar ik denk dat al heel lang, hè, al sinds Obama eigenlijk, dat die transatlantische as van karakter is veranderd. Alleen wij in Europa hadden dat nog niet door. Hè, de Amerikanen die vinden nog steeds dat die transatlantische as heel, heel belangrijk en speciaal is. Maar zij kijken ook heel erg naar China. Natuurlijk kijken ze ook naar Rusland. Ze kijken veel verder.
Ja, maar dit is wel echt fundamenteel over de wijze waarop je dit conflict wil oplossen. Hè? Zo te zeggen.
Maar Oekraïne ligt voor hen niet naast de deur. Dat maakt natuurlijk ook wel verschil. In het verleden zijn er toch ook wel verschillen geweest. Als het ging over wel of niet ergens binnenvallen of zo. Amerikanen die hebben toch sneller militaire oplossingen. En inderdaad, vooral als het niet op hun stoepje is, dan kunnen ze dat ook makkelijker doen. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor boycott van olie en gas en zo. daar hebben ze gewoon minder problemen mee. Maar ik denk dat, kijk, die transatlantische verhouding, die zal altijd een bijzondere band blijven. Maar Europa moet nu echt gewoon heel snel volwassen worden. En dat betekent ook dat je, ja, dat je niet meer kan vasthouden aan de fictie dat wij een soort technocratisch geheel zijn, die, hè, dat we een beetje een interne markt hebben, maar verder echt niet. Nee, dan moet je een echte politieke unie worden en dus ook een democratische unie. Want een geopolitieke macht die geen democratie is, is geen lang leven beschoren. Dat gaat niet werken. Dus we moeten nu echt grote stappen zetten. En dat betekent dus inderdaad ook verdragswijziging.
Ja. Op de radio ronden we af, maar in de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekestein@dewijk.nl of uw favoriete podcast-app. Maar niet dan nadat we even afscheid hebben genomen van Sophie, want die moet weer rennen ergens naartoe. Dus heren, zeg maar even dag.
Hartelijk dank.
Goeiedag. Nou, tot de volgende keer.
Veel dank.
Tot de volgende keer. Gaan wij naar Robbie van Doorn, die vraagt... Hoe sterk is de EU? Een olieboycott gaat er niet komen omdat er geen steun is van alle lidstaten. Wat gaat er gebeuren als de oorlog lang gaat duren en ten koste gaat van de welvaart en het welzijn van de EU-bevolking? Hoe eensgezind blijven we dan?
Heel goed punt.
Ja, maar het is wel te pessimistisch. Ik zie namelijk... kijk, gisteren is Orbán weggelopen en zijn ze uit elkaar gegaan, hè? Maar zoals Rob gisteren ook uitlegde, van hij is gewoon aan het onderhandelen. Want hij wil die transitgelden, om naar een groenere economie wil die gewoon hebben. Dat betekent dat die olieembargo, met een uitzondering voor Slowakije en voor Hongarije, dat dat wel gaat lukken. Er komt geen keihard veto hier.
Nee, maar ik denk dat wat de vraagsteller bedoelt, is dat de inflatie die jaagt op.
Ja.
Straks wordt waarschijnlijk ook nog een keer de rente verhoogd. We gaan naar een situatie mogelijkerwijs van stagflatie. Dus geen economische groei, maar wel inflatie.
Ja.
We zijn niet snel los van dat gezeur met die energie. Als ik het goed heb, dan zijn de gasvoorraden niet goed gevuld om de komende winter goed door te kunnen komen. Alleen al in Nederland. Dus dat wordt een geweldig probleem.
Dan kan het humeur nog wel een beetje omslaan.
De Russen die hebben vandaag besloten om een groot aantal energiebedrijven op de sanctielijst te plaatsen. Ik weet niet precies. Ik kan niet helemaal inschatten wat daar het gevolg van is. Maar als het een opmaat is naar het totaal blokkeren van de gastoevoer.
Ja.
Wat hij gewoon echt kan doen. En die dreiging is er ook geweest in de richting van Finland en Zweden. Jongens, dat is een recept voor sociale onrusten.
Ja, en komt
sociale
nog bij,
onrusten trekt de boel uit elkaar, hoor.
En er komt nog bij dat Poetin dit ook intentioneel doet.
Ja, natuurlijk.
Hij wil graag een hoge inflatie in het Westen hebben. En hij denkt dus dat wij zo decadent en verzwakt zijn dat we daar dus uit elkaar gaan vallen. Dat is gewoon zijn strategie.
Ja, maar dat zou dus kunnen. Dus ja. Het is wel echt heel fundamenteel wat er nu gebeurt. En
er gaan heel veel mensen naar de voedselbank nu ook. Ook
zelfs middeninkomens. Ja.
Martin den Heijer. Oh, dat was nou echt een vraag voor Sophie geweest. Die vraagt, is de draai van Hoekstra echt? Ik hoor hem nog steeds, wellicht voor binnenlandse consumptie, ook geluiden maken die redelijk eurosceptisch te noemen zijn.
Nee, is wel echt, want zal 2 maanden geleden zijn geweest of zo, dat er een brief is gekomen van het kabinet waarin de visie op Europa uiteen is gezet. Die is naar de Kamer gestuurd. Dit spoort er helemaal mee. Dit spoort er echt mee. En het was ook volstrekt helder in het regeerakkoord dat dit zou gaan gebeuren.
En even iets ten positieve van Wopkes, ook wel bijzonder uit mijn mond. Hij was er wel als de kippen bij. Een van de eerste van dat Nederlandse kabinet die zei, wij gaan wapens leveren. En hij zat er bovenop.
Ja.
Joost vraagt, welke waarborg heeft u dat politiek Den Haag na decennia lange bewuste verwaarlozing van defensie nu niet de EU gebruikt om een aantal defensietaken alsnog niet zelf te hoeven uitvoeren, maar ze door middel van taakspecialisatie bijvoorbeeld door anderen te laten doen?
Nou, dat zal niet zo snel gebeuren, want dat betekent ook dat je je soevereiniteit moet opgeven. Want als, zeg maar, heel simpel gezegd, als jij de lucht mag gaan doen en ik de land mag gaan doen, en je hebt ze allebei nodig, dan moet ik er wel van op aankunnen dat jij ook daadwerkelijk dat krijgsmandeel inzet. Dus er zal gewoon, zolang er niet een Europees leger komt, en dat maken wij niet meer mee, denk ik. Zolang zal er ook geen sprake zijn van die verdeeldheid. Dus, en ben je dus ook niet in staat om zeg maar, die taken af te stoten. Hè? Dat politici willen dat wel. Nee, mijn grote vrees zit er eerlijk in. Dat ik mij echt af ga vragen of binnen deze kabinetsperiode er wel substantieel meer geld voor defensie komt. Hè? Want er liggen een groot aantal onbetaalde rekeningen. Wat ik nu gewoon uit de krochten hoor, is dat we mogelijkwijs ook aan het eind van deze periode 2% niet gaan halen. Ik denk dat dat redelijk dramatisch is.
Ja. En overigens, we moeten goed na blijven denken over taakspecialisatie. Want het wordt altijd voor ons uitgeschoven. En Rob, natuurlijk gelijk, je moet eerst dan ook soevereiniteit inleveren, iets gemeenschappelijks hebben. Natuurlijk is dat waar. Maar het wordt ook heel vaak gebruikt om niks te doen.
Ja, dat klopt.
En er wordt nu gesproken over in de voorjaarsnota zou je dat moeten kunnen zien, denk ik. Hè? Of dus inderdaad de defensiebegroting naar die 2%.
Maar die discussies lopen.
Maar jij hoort daar twijfels over.
Zoals ik het interpreteer, ik heb het niet letterlijk zo gehoord, maar zoals ik het interpreteer, heb ik daar mijn twijfels over. Ja. Oh,
volgende week even opletten.
Ja.
Arthur van Eekhout vraagt, hoe komt het dat Duitsland en Frankrijk niet meer leiding in de Oekraïne-oorlog kunnen nemen? Het lijkt wel of Amerika vanaf het begin af aan de absolute leider is geweest, terwijl de risico's voor de Europeanen gedragen worden.
Ja, maar dat heeft ook echt te maken met het feit dat de Amerikanen ontzettend veel hebben. Hè?
Ja, 30 jaar bezuinigen. Wij kunnen niks.
Ja.
En Nederland is inmiddels een soort havik geworden in deze hele discussie. Ook wel een beetje Hoekstra, hoor. En ook vandaag ook weer Rutte. Maar het is natuurlijk gewoon havikachtig gedrag, zonder dat er enige substantie onder zit. Dat is natuurlijk het echte grote probleem. Ja. Maar dat geldt in wezen ook voor de Britten en de Fransen, hoor. Denk niet dat die in staat zijn om divisies op de been te brengen om Rusland te gaan verslaan. Dat kan helemaal niet. Dus je wordt nu gewoon geconfronteerd met 30 jaar bezuinigen in heel Europa. Ook in het Verenigd Koninkrijk, ook in Frankrijk.
En de implicatie van wat Rob nu zegt is heel groot. Hè? Van als wij geen divisies kunnen hebben, stel je voor dat worst comes to the worst in Oost-Europa, dan moeten we het dus met kernwapens doen, hè? Nou, dat willen we allemaal om alle redenen niet. Dus we zitten aan alle kanten vast.
Nou ja, dat was de beroemde vraag aan Stalin. Wat hij vond van een bepaalde uitspraak van de paus. Toen vroeg Stalin. Hoeveel divisies heeft de paus eigenlijk? Heeft het Vaticaan eigenlijk? Ja, geen één. Nou ja, nee. Dan hoef ik er ook geen rekening mee te houden. En dat is natuurlijk toch een beetje waar het om draait.
We hebben ook geen divisie, denk ik, hè?
Nee, die zijn natuurlijk allemaal afgeschaft. Ja. We hadden ooit een legerkorps met mobilisabele en parate eenheden, meer dan 200.000 man. Daarin zaten divisies. Eerst werd legerkorps afgeschaft. Toen kwam de divisie die we nog over hadden, die werd ondergebracht in een Duits legerkorps. Dat werd het Duits-Nederlands legerkorps. Maar inmiddels zijn we afgezakt naar een niveau van bataljons, waarbij we zelfs de brigades niet meer hebben als gevechtseenheden. Dus ja, jongens, we kunnen niet zoveel.
Hebben we net zoveel divisies als de paus nu.
Niet hopen dat Poetin naar deze mond wil.
Dave Dreugen vraagt, Nederland heeft zijn positie in de EU veelal gesterkt door de lijn VK-VS te volgen. Is dit wellicht na de Brexit een hernieuwde kans om dit opnieuw te doen en daarmee een partij van belang te worden ten opzichte van Duitsland en Frankrijk?
Nee, dat denk ik niet. Want de Brexit heeft te maken met de Europese Unie. En je hebt te dealen met een Europese Unie waar de Britten niet in zitten. Op puur defensiegebied kan het wel. Maar dan kijk je veel meer naar de NAVO, waar een aantal dingen in geregeld worden.
En bedenk ook goed dat met het Brexit-protocol in Ierland, het gaat dus gillend mis allemaal. Hè? Dus ook, en Macron heeft het helemaal gehad met Boris Johnson. Brexit is een blijvende wond en ook nog een blijvende splijtswam tussen Engeland en Europa. Gelukkig praten we wel over Europese veiligheidsraad met de Britten erin.
En we praten over Europese sancties waar de Britten zich bij aansluiten. Dus ja. Ik bedoel, die samenwerking is op zich wel oké op dit ogenblik. Maar dat komt alleen maar door de Oekraïne-crisis. Die dwingt ons daartoe.
Ja.
Maar zonder die crisis zou het al lang één grote gillende bende zijn.
Zo is het.
In de transkanaalwereld, om het zo te zeggen.
Doe misschien niet weer eens een keer een Brexit-uitzending.
Ja, dat lijkt me wel goed.
Lekker. Ja. Zo lang zoveel
nou
plezier
ja, in ieder geval over de positie van de Britten. Want die is natuurlijk echt interessant. Ja. Hè, dat Boris Johnson die reist naar Finland af. Ja, Finland was het, hè?
Ja.
Om daar te zeggen van, nou, van ons kijk je veiligheidsgaranties. Bij God, ik zou niet weten hoe hij dat wil doen. Want zoveel militaire middelen heeft hij ook niet. En wat hij heeft hij naar, even heel grof en cru gezegd, heeft hij naar de Oekraïne gestuurd.
Ja, een beetje tridents afschieten.
Ja, nou ja, ik denk dat dat het is. Een nucleaire garantie. Ja.
Ja.
Erik van Gerven vraagt... een sterk Europa heeft ook een andere besluitvorming nodig. Punt hebben we gecoverd. Bijvoorbeeld zegt hij bij alle onderwerpen... een 2/3 meerderheid van de lidstaten... die tezamen meer dan 50% van de inwoners vertegenwoordigen. Mee eens en lijkt een dergelijke aanpassing van
het verdrag... gekwalificeerde meerderheid, daar is gewoon een afspraak over gemaakt. En dat staat gewoon in het verdrag.
En dat zou je natuurlijk voor het buitenlands beleid...
Maar dan dus bij alles, ja. Bij alles, zegt hij.
Ik zou daar een groot voorstander van zijn.
Het probleem is maar, omdat het buitenlands beleid het veto af te schaffen... is dus wel weer... unanimiteit nodig. Hè? En daar moet nu gewoon een juridische loodgieterij aan te pas komen. Dat kan niet meer zo lang duren met het vetorecht.
Ja, ben eens.
Nou, dan nemen we nog even deze van Roel Elsinga mee, want dat is een korte vraag. Waarom heeft Europa geen strategische bommenwerpers?
Omdat we gewoon echt alles af hebben geschaft. De Fransen en de Britten hebben dat natuurlijk wel. En zeker de Fransen hebben dat, maar die hebben ze ook weer in belangrijke mate afgeschaft. Maar Ja, dat is gewoon allemaal de afgelopen 30 jaren weg.
Maar onder de JSF kunnen we wel die atoombommen hangen, toch? Van de Amerika.
Ja, zeker. Ja. Maar het is wat anders dan een strategische bom. Ja. Dat is voor het slagveld, in principe, waar je dat doet. Maar B-52-bommen hebben we hier niet.
Dat zijn van die grote
jongens. Ik heb wel een keer op een Franse platteland heb je een kasteel. En daar heeft een vent een heel stel... vliegtuigen omheen verzameld. En daar inderdaad zie je nog een... Franse strategische bommenwerpers staan... waarmee destijds atoombommen werden vervoerd. Ja. Die staat nu in de kasteeltuin.
Maar die zouden we weer in de lucht moeten hebben?
Nou, wat mij betreft zou dat niet hoeven. Dat kun je veel beter tegenwoordig met raketten doen. Ja. Wat de Britten doen met hun Trident... om het vanuit een onderzeeër af te schieten... dat is veel effectiever, denk ik. Je hebt dat helemaal niet nodig, die strategische bommenwerpers.
Oké. Okay. Nou, die is voor Roel. Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Wij danken nogmaals Sofie in het Veld. En tot de volgende keer.
Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij. Zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.